Ik ben in die eerste periode zelfs nog wel bij vlagen de populairste minister geweest. Ik heb zelf het gevoel gehad dat ik in die tweede periode die voorsprong niet meer had. En dat zag je bijvoorbeeld terug in de waarderingscijfers.
Een overvolle agenda. Rennen van crisis naar crisis. Mensen die allemaal iets van je willen. En constant in de schijnwerpers. Hoe houd je als minister of topambtenaar het hoofd koel? In De Top Kijkt Om gaan wetenschappers in gesprek met oud-bewindspersonen en voormalig topambtenaren. Samen blikken ze terug op een leven aan de top. Hoe is de verhouding tussen politiek en ambtenarij? Hoe ga je om met een crisis? En welke eisen worden aan het vak gesteld? En wat kan de nieuwe generatie bestuurders hiervan leren? Je hoort het in De Top Kijkt Om.
Welkom allemaal bij weer een nieuwe podcastaflevering van De Top Kijkt Om. Tegenover ons zit oud-minister Ronald Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet Balkenende 4. En dat zat van 2007 tot 2010. En daarna was hij Kamerlid van de Partij van de Arbeid in de periode 2010-2012. Vervolgens weer minister, maar nu van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet Rutte 2. En dat zat van 2012 tot 2016. Mijn naam is Anne Bos, ik ben onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. En naast mij zit Casper van den Berg, hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Ja, fijn dat u bij ons te gast wil zijn. Eigenlijk fysiek zijn wij bij u te gast op uw kantoor in het Science Park in Amsterdam. Maar u bent bij De Top Kijkt Om te gast. En eigenlijk misschien een vraag waar wij wel graag mee zouden willen openen is... minister, hoe word je dat nou zomaar?
Ja, dat is als je niet oppast, dan rolt dat zo. Dus... Het is heel gek gelopen. Heel in het kort, toen ik hoogleraar bij de VU werd, toen speelde die discussie over genetische manipulatie nogal. En toen dacht ik, god, er zit een hele zaal vol met vrienden en bekenden. Die ga ik niet lastigvallen met allemaal hele technische dingen. Dus laat ik daar nou een wat columnistisch statement over maken. Dat het heel goed is dat je genetische manipulatie pleegt. En toen, ik dacht, nou ja, goed, dat is voor deze gelegenheid. Toen zat er in de zaal iemand van het VU-blad, wat vier keer per jaar bij het VU Medisch Centrum verscheen. En die zei, wil je hier niet je delen? Wel leuk, wil je hier geen column gaan doen? Dus dat heb ik 3 jaar gedaan. Dacht, dat leest helemaal niemand. Dat was ook zo. Maar dat las iemand van Intermediair, dus het weekblad. Mm-hmm. Dus ik heb daarna 4 jaar lang, wat we toen zeiden, op de achterkant van personeelsadvertenties heb ik een column geschreven. En dacht ook, nou, dat wordt... En toen op een gegeven moment werd het de Volkskrant. En toen kwam Buitenhof erbij. En dat is heel indringend, want dan zit je elke week, of tenminste om de week, kijk je in de camera naar mensen thuis. En toen, ja, toen liep... Dus dat is dat proces wat ik nu beschrijf. Dat heeft wel 10 jaar geduurd. Want ik was hoogleraar en druk aan het werk in mijn onderzoek. En ik deed op zondagochtend en door de week zo'n column. En toen kwam die kwestie over het referendum over de Europese grondwet.
Ja.
Waar ik uiteindelijk tegen was. Terwijl iedereen in Den Haag was ervoor. Dus opeens kreeg ik daar een rol die ik ook bij, ja, het was wel mijn oprechte mening dat ik uiteindelijk tegen was. Dus toen moest ik opeens werd ik uitgenodigd door Gerrit Salm om bij hem op het ministerie in discussie te gaan ten overstaan van het personeel en zo. Hmm. En dat deed ik allemaal naast mijn laboratoriumwerk. En toen is het een beetje gaan rollen.
En wat was het dat u daar zo in aantrok? Want u was voltijds wetenschapper. U had toen al de Spinoza-premie ontvangen. Dan moet het toch wel heel erg trekken om in die politieke arena met alle onzekerheid van dien te stappen. Of zelfs als columnist waarin je eigenlijk vrij bent om alles te zeggen. Ja. Wat en wanneer en hoe je wil. Naar dat politieke keurslijf waar je als minister dan toch in
komt.
Nou,
dan moet ik er 1 ding bij zeggen. Want voor de achtergrond, ik ben kort in mijn studententijd, ik was denk ik 18. Ben ik lid geworden. Was toch tijd dat heel veel mensen op politiek betrokken waren. Mm-hmm. Lid geworden van de Partij van de Arbeid. En daar is het overigens een beetje hetzelfde gelopen. Dus toen dacht ik, god, ik heb Joop den Uyl rondgereden met mijn lelijke eend in campagnetijd en Ed van Tijn. En ik dacht, nou ja, dus voor je het weet zat je in het afdelingsbestuur. En toen werd de gemeenteraadslijst gemaakt. En toen heb ik gezegd, nou, ze wil je daar niet op. Ik zei, nou, een niet verkiesbare plaats. Ja. En dus toen stond ik op 17, maar toen ben ik op de ledenvergadering nog wat omhoog geschoven. En toen had er iemand een zwak hart en dat was dus niet gepland. Maar toen ben ik eigenlijk als opvolger bijna direct in de gemeenteraad gekomen.
Ja.
En daar, dus ik had een kleine politieke achtergrond, maar dat deed ik naast mijn promotieonderzoek, want dat was natuurlijk deeltijd. Ik ben toen zelfs nog met lood in de schoenen, want toen kreeg ik een uitnodiging om in Californië als postdoc te gaan werken na mijn promotie. Ik dacht, ja, maar ik ben gekozen, hè, dat kan je niet maken. Ja. Dus ben ik naar Marietje van Rossum, die was toen mijn fractievoorzitter, die is later nog de burgemeester van Alkmaar geworden. Gegaan. Ik zeg, god, Marietje, is nou ook wat, want ik, ja, wat moet ik nou doen? En toen zei ze, joh, daar was ik heel aardig van. Toen zei ze, joh, stel je niet aan, je bent als opvolger erin. Je stond op aanvankelijk op 13, geloof ik. En dus ga lekker naar Californië. Dus dat heb ik toen gedaan. Maar ik had dus een kleine episode politiek gedaan. Dus het was niet helemaal blanco dat er op een bord kwam. Er zat dus wel een gat tussen van 15 jaar of zo. Maar
ja.
Dus ik had het wel aan geroken en ik heb ook wel, dat vind ik eigenlijk nog steeds wel, het gevoel dat public duty is toch wel een hoog goed.
Mm-hmm.
En als je daartoe geroepen wordt, dat hoef je niet te doen. Dus je mag zeggen, nou, het past me privé niet of het past me in mijn loopbaan niet.
Mm-hmm.
Maar dat is wel iets waar je zwaar...
Ja. Ja, dus in die periode 2006, hè, toen was u natuurlijk al een bekende Nederlander, om het zo maar te zeggen, door optredens in de krant en op televisie. Maar hoe ging dat toen, toen u gevraagd werd voor het ministerschap in het vierde kabinet Balkenende?
Toen ben ik eerst gepolst door Wouter Bos. Ik heb toen thuis afgesproken met mijn echtgenote, dit is iets waar je over mag jokken. Want een mens mag niet jokken, maar als iemand je vraagt, god, word jij minister? Je gaat zeggen, nou, daar zeg ik niks over. Dan weet iedereen hoe laat het is. Hè?
Ja.
En ja, ik leidde een onderzoekgroep, ik had beurzen, dus ik dacht, ja. En daar speelt bij mee, er zijn heel veel mensen tussen 's nachts 2 uur en 3 uur een uurtje bijna minister geweest. Mm-hmm. Omdat in zo'n formatie zo'n naam op tafel komt. En dan zeg je, ja, maar het CDA wil toch die positie. En dan gaan we wat schuiven. En dan, of er moet nog een vrouw bij. Of toch iemand uit Groningen bij, wat heel belangrijk is. Of, en dan rolt zo'n naam weer van tafel.
Ja.
Dus het is heel belangrijk dat je pas ook mentaal gaat denken, ik ga dat nu doen, eigenlijk als het vaststaat.
Mm-hmm. Ja.
En dat je er niet over gaat gonzen, al helemaal niet natuurlijk. Maar dat je ook als anderen erover gaan gonzen. Dat je daar. Dit vind ik nog steeds de situatie waarin het veroorloofd is om te zeggen nee. Terwijl je niet zeker weet of het nee is.
Ja, ja.
En u werd minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Was dat ook uw eerste keus?
Dat lag natuurlijk een beetje voor de hand. Ik moet denken, er is een oud citaat van je hebt generalisten, specialisten, regionalisten en wrakhout. ik kan dus laten we zeggen op dat tweede niveau binnen. Dus als specialist. Want ik was natuurlijk wetenschapper. Het was het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En hier van Onderwijs als hoogleraar en wetenschap.
Mm-hmm.
Dat was dan allebei mijn vak.
Mm-hmm.
En cultuur ligt dicht aan mijn hart. Dus ik kwam in die zin wel op een als vak minister op een vakdepartement binnen, ja.
Ja.
En dat was later natuurlijk anders.
Mm-hmm.
Want het tweede ministerschap was ik generalist geworden.
Ja. Ja, dan zijn we een aantal jaren verder. Toen was u meer een allround politicus al geworden. Maar misschien even terug naar dat begin in 2007 bij OCW. Hoe was dat om daar zo'n eerste dag door de chauffeur afgezet te worden, bij wijze van spreken, en dan maar in het diepe te gaan?
Er zaten een paar dagen tussen het bekend worden van de samenstelling van de regering en uiteindelijk naar de koningin was het toen nog gaan.
Mm-hmm.
Ik weet nog, want dat was ook wel grappig, ik werd gebeld door Koos van de Steenhoven, de SG, en Hans van den Broek, die mijn eerste woordvoerder zou worden. Dus Koos van de Steenhoven belde en die zeiden, ja, het is nu bekend, het was geloof ik maandagavond en wij wilden bij je langskomen. Dus ik zei nog in mijn naïviteit, ik zei nou, ik heb donderdagmiddag wel een gaatje. En toen zei hij, nou, wij dachten meer aan morgenochtend 9:00. En daar had hij natuurlijk gelijk in, want vanaf dat moment was het een compleet gekkenhuis.
Ja. Ja.
Dus het huis vol met bloemen, maar dat nog tot daaraan toe. Maar ja, allemaal mensen die wat van je wilden. En ik weet wel, Maria van de Hoeven, die wilde meteen met mij praten, want die wilde een bepaald onderdeel, geloof ik, dat er iets anders mee gebeurde. En zo zeiden mensen, nee, daar moet je enorm mee op. Oh ja, dat iets met innovatie naar EZ ging of zo. Oh ja. Want daar werd zij kwam van OCW, dus zij wist dat heel precies. Oh ja.
Ze wilde dat meenemen.
Ze wilde meteen even zaken doen. En toen, dus het was maar goed dat de SG meteen zei van, nou, daar moet je even goed over nadenken. Want dat die discussie speelt al heel lang.
Ja.
En wij bij OCW vinden dat het bij OCW hoort.
Ja.
Dus ik dacht, welkom in de politiek. En dat was meteen wel een eerste indruk, dat heel erg in het begin van de formatie van zo'n kabinet gaat de discussie heel erg over wie gaat waar over.
Mm-hmm. Ja.
Dus wat hoort bij welke portefeuille?
Ja.
Wat was het verhaal weer van Camille Eurlings?
Ja.
Ja.
Over wat
over de NS.
Hamas. Ja, de Hamas. Ja. Ja. Ik geloof niet dat het waar is, maar die zou gezegd hebben dat hij de Hamas erbij wilde. Iedereen dacht dat het een vrucht was of zo. En die kreeg dat. En toen bleek dat het Nederlands Spoorweg te zijn.
Ja.
Volgens mij een apocrief verhaal, maar het geeft wel aan dat dus dat heel belangrijk is. En ik ben geleidelijk aan daar de ratio wel wat van gaan inzien. Omdat, ja, je gaat erover, je gaat er niet over.
Mm-hmm.
Het collegiaal bestuur, daar is veel over te zeggen, maar dat is toch eigenlijk formeel wel het geval. Maar in feite is toch de ministeriële verantwoordelijkheid dominant in de verantwoordelijkheid naar de Kamer.
Ja. Individuele
ministeriële verantwoordelijkheid.
Mm-hmm.
En daarvoor maakt het natuurlijk uit of het jouw portefeuille is.
Ja. En u zegt dat die spanning die er tussen het collegiaal bestuur en de eigen verantwoordelijkheid als individuele bewindspersoon is. Zijn er voorbeelden waarbij u daar tegenaan liep dat daar een spanning tussen bestond?
Ja, eigenlijk voortdurend. Dus het is bijna een fictie, dat collegiaal bestuur.
Mm-hmm.
Dus worden ze af en toe hijsessies met een kortei georganiseerd, waarbij dan het kabinet even buiten de baan van alle dag is over een algemeen onderwerp praat. Maar dat heeft dan ook geen consequenties. Maar de echte beslissingen die worden in de onderraden voorbereid. En daar zijn vaak bijvoorbeeld twee departementen zijn het ergens niet over eens of zo. De dominant is toch de portefeuillehouder. En als het bijvoorbeeld heel duidelijk is dat het echt jouw portefeuille is, dan moet het eigenlijk wel heel gek lopen, wil het kabinet dat niet volgen.
Ja.
Dus ik kan me nog herinneren ik was de eerste minister die bij de Gay Pride op de boot ging staan.
Mm-hmm.
En dat kwam er even in het kabinet. En toen zei iemand van een van de christelijke partijen, een van de kleinere christenen, iemand van de ChristenUnie, die zei van God, ja, maar u staat er wel, of de collega staat er wel namens de regering. Is dat daar eigenlijk wel de bedoeling?
Mm-hmm.
En moeten we het daar niet over hebben? En toen zei Jan-Peter Balkenende, de minister-president, die zei, nou, ik zou toch voorstellen dat dit binnen de portefeuille verantwoordelijkheid van de minister van OCW valt, waar emancipatie onder valt, om te besluiten hoe daarmee om te gaan. Waarmee ik dus de ruimte kreeg om op die boot te gaan staan.
Ja.
En dat was eigenlijk, ik noem het omdat het een van de eerste voorbeelden is die mij toen opviel, dat ik dacht, ja, dat kan ik kennelijk gewoon besluiten.
Ja, ja.
En daar, ja, ja, dus.
Maar het kan ook zijn dat er bij onderwerpen die politiek nog hetere hangijzers zijn, dat een of meerdere coalitiepartners daar toch anders tegen aankijken dan de betreffende verantwoordelijke vakminister.
Ja, dat is een heel ander onderwerp,
mm-hmm.
Als ik mag. Dus kijk, daar spelen de BPO's een grote rol, de bewindspersonenoverleg. Mm-hmm. Dus er is op vrijdagavond, op vrijdag is de ministerraad, de avond ervoor zijn de BPO's, zijn dus dus bijvoorbeeld het kabinet Rutte, waren dat er maar twee, die van de VVD en die van de Partij van de Arbeid. En die zijn bijeen en die nemen de ministerraadsagenda door. En kijken dan of er punten zijn van politieke meningsverschillen. Mm-hmm. En zo ja, dan moet daarmee omgegaan worden. En het uiterste geval kan zijn dat er even gebeld wordt van nou, daar zijn we nog niet uit. Dat is niet rijp voor de agenda. Mm-hmm. Misschien even om even de werkweek door te nemen. Hè? Dus ja. Je hebt maandag zit je op je ministerie en dan kun je gewoon intern de week starten. Je eigen dingen, dan je hebt de departementenlijnen, moet ook gebeuren. Dinsdag zijn de onderraden. Mm-hmm. Dus dan zijn 's ochtends komt iedereen met de dienstauto naar de treffenzaal. En dan zijn de onderraden waarin in principe geprobeerd wordt de onderwerpen af te handelen. Ja. Zodat ze hamerstukken zijn op vrijdag. Mm-hmm. Mark Rutte is daar een meester in. Wat er dus ook toe leidt dat de ministerraden op vrijdag eigenlijk ja, vaak een beetje bijna kunstmatig gerekt worden, omdat de pers nog niet aanwezig is. Mm-hmm. Omdat ja, alles is gewoon goed voorbereid.
Ultra kort.
Ja. Ja. Nou, daartussen, dus tussen die onderraden, waar dan, laten we zeggen, departementale afstemming heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. Bij als het goed is, die vakministers, die natuurlijk lid van de politieke partij zijn, ook niet helemaal achterlijk zijn. Maar mm-hmm. ja, die zijn ook niet fysiek in de gelegenheid om te checken of fractievoorzitter, Eerste en Tweede Kamer, of iedereen hè, mm-hmm. het er overal mee eens is.
Ja.
Hebben wel een politiek assistent. Dus als die het werk goed doet, dan heeft die natuurlijk al een signaal. Die kan zeggen, nou pas er even op, want de Tweede Kamerfractie tilt hier heel zwaar aan. Mm-hmm. Maar goed, dat komt dan samen op die donderdagavond.
Ja.
Waar met een bordje nasi iedereen rond de tafel zit. En daar zullen de meeste dingen afgestemd worden. Mm-hmm. En zo af en toe dan blijkt er dat men het niet eens is met het voorstel dat ter tafel ligt. Meest voor de hand liggen is om het eens een weekje aan te houden.
Ja.
En dan, dat geeft dan in ieder geval weer de ruimte om even koppen bij elkaar te steken. Dan kunnen bijvoorbeeld de fractiespecialisten van de in dit geval dus van de VVD en van de Partij van de Arbeid samen met de betreffende minister even de koppen bij elkaar steken. Misschien politieke assistenten erbij die even nog verder kijken. Hè. Ligt het in de Eerste Kamer, ligt het elders. En dan kijken of je eruit kan komen.
Ja. En u begon te vertellen van hoe ziet die week er precies uit. Hè? Maandag meestal op het departement. Dinsdagochtend de onderraden van de ministerraad. Dinsdagmiddag beschikbaar zijn voor de Kamer.
Vraaguurtje. Dus dan, dat is toch, dat heb je geen idee. Want dat wordt door het presidium bepaald welke vragen worden toegelaten. En dan, is het altijd wel een interessant deel van de week. Dan heb je ook je werkbezoeken. Woensdag, donderdagavond BPO is een belangrijk punt. En dan vrijdag in principe de ministerraad en tegenwoordig inderdaad vaak vrijdagmiddag dan weer voor werkbezoeken, omdat je ervan uit kunt gaan dat je vrijdagochtend klaar bent met de ministerraad.
Ja, ja.
Ja, dat is ongeveer de week en dan heb ik, dat zijn de dagen. Ja. En ja, dat was wel ook een eerste indruk, dat je dus, dan heb je toch een drukke dag gehad, vaak nog een avond, gebeurtenis. Ja, ik deed cultuur, dus ik was probeerde dat heel, heel serieus te doen. Dus Herman van Veen zijn lintje gegeven toen hij, weet ik wat, zoveel jaar in Carré had gestaan. En dan zit je daar zo'n avond. Maar dan ga je dus naar huis om 11 uur. En dan komt die loodgieterstas dus nog. Mm-hmm. Dus, en dan, dat is wel serieus. En dat is echt wel een leuk onderwerp om even over door te praten, over een loodgieterstas.
Ja.
Dus die is heel dik,
ja.
Maar ook zo dik als je maakt. Mm-hmm. Dus daar kan ik ook mensen voor de toekomst wel advies in geven. Bijvoorbeeld wat mij opviel, was ik kreeg, die maakte die tas open, allemaal mapjes per onderwerp. En dan stond er zijn drie mogelijke besluiten, A, B en C. En die hebben de volgende voordelen en nadelen. Mm-hmm. Dus ik ging de volgende ochtend naar het departement. Ik zei, we zijn helemaal gek geworden. Dan heb ik de hele dag gewerkt. En dan zit ik s'avonds multiple choice in te vullen. Mm-hmm. En maar de vorige minister wilde dat. Ja. Want die wilde zelf kiezen. Want soms dan is er iets anders. Een ander alternatief wat ambtelijk heel serieus is overwogen. En dan, mm-hmm. ja, je minister ben je de baas, dan moet je dat weten. Ik zei, dan laat ik het nou met jullie zo afspreken. Ik wil van jullie het advies van de ambtelijke organisatie. Het is aan jullie om daarbij te zeggen, meneer de minister, u moet wel weten, we hebben zeer serieus nagedacht over mogelijkheid B. Ja. Want die heeft deze voordelen. Dat kunnen politieke risico's zijn van de andere optie. Maar er kunnen ook allerlei andere motieven een rol spelen. Of het kan zijn dat je moet kiezen tussen een locatie, tussen Maastricht en Groningen. Of daar goed. Dus als jullie vinden dat ik moet weten dat er een ander alternatief serieus kan worden overwogen, ook door jullie is overwogen, dan heb ik graag dat je dat erbij schrijft.
Ja.
En ook welke argumenten de reden waren om uiteindelijk mij dit te adviseren.
Mm-hmm.
Waarop zij zei, ja, maar als wij nou, en ik zei nou, als jullie denken van dat hoeft hij niet te weten, dan for Christ's sake, hou het voor je. Want wat moet ik met al die dingen? Want je hebt 200 besluiten per dag te nemen.
Ja.
Ja, dus dat kan helemaal niet. Waarop zij zeiden, ja, maar als stel nou dat we u één alternatief voorleggen.
Mm-hmm.
En dat er naderhand blijkt dat er geduvel van komt. En dat u dat tweede alternatief toch had moeten zien.
Ja.
Toen heb ik gezegd, nou, het ergste wat je kan overkomen is dat je op je flikker krijgt. En dat ik zeg, van zijn jullie nou helemaal gek geworden dat jullie mij dat alternatief niet hebben voorgelegd.
Mm-hmm.
Maar dat is gewoon je professionele werk. En erger dan dat wordt het natuurlijk ook niet.
Mm-hmm.
Want dat kan een keer, toch? Het kan dat je denkt van, nou weet je, we hebben het allemaal goed afgewogen. We zijn allemaal de beste topambtenaren. En trouwens ook alle ambtenaren eronder. Die hebben allemaal meegedacht. Zeggen, nou, dit is het voorstel wat wij verstandig vinden. En dan blijkt naar de hand dat ze zich verkeken. Ja, dat kan een keer gebeuren.
Ja.
Maar dat is beter dan dat je de minister eigenlijk overbelast met dingen. Ja, want dan wordt het ook random. Want dan zit je daar is 's nachts om 1 uur. En denk je, ja, wat zullen we nou eens doen?
Mm-hmm.
Dat is toch geen goede basis. En ik ken ook wel een collega die inderdaad, waar ik daar van de chauffeurs hoorde, dat ze daar elke dag 4 loodgieterstassen zuchtend omhoog sjorden. En dan de volgende dag ongelezen weer naar beneden moesten tillen. En dan dacht daarna diezelfde tassen weer naar boven, omdat het gewoon niet om door te komen was. Maar die had inderdaad tegen haar ambtenaren gezegd, ik wil alles zien.
Ja.
Ja.
En dus dan, u maakte er wel een punt van om aan het begin dat volume aan stukken een beetje te stroomlijnen naar iets wat behapbaarder werd.
Het heeft twee effecten. Het eerste effect is inderdaad dat het voor jezelf behapbaar is. Omdat je gewoon, je moet realistisch zijn in wat je in een aantal uren 's nachts kunt doen. Maar het tweede effect is dat je daarmee vertrouwen schenkt.
Mm-hmm.
En dat is een heel belangrijk aspect van leiding geven. Natuurlijk is dat je tegen mensen zegt, jongens, jullie, mijn lot ligt in jullie handen. Want als jullie mij misadviseren, dan is het mijn hoofd op blok. Nou, dat weten die ambtenaren heel goed. Want die zijn heel loyaal en heel verstandig. En die gaan heus niet denken van, nou, dan laat hij lekker sneuvelen in de kamer. Zo cynisch is niemand.
Mm-hmm.
Maar omgekeerd, doordat ze die verantwoordelijkheid krijgen, zullen ze ook hun uiterste best doen om te zorgen dat er verstandige voorstellen komen.
Ja.
Die goed zijn voor het land en die goed verdedigbaar zijn, maar die ook politiek haalbaar zijn. En, nou ja, en dat motiveert de ambtenaren optimaal.
Ja.
Terwijl omgekeerd, als je denkt van nou, dat zullen we wel zien. Weet je wel, ik bedoel, ik ben hier de baas. Ik bepaal dat wel. Dan gaan die ambtenaren natuurlijk ook wel binnen achter zitten. Dat zie je in elke organisatie. Dat zie je zie je hier ook natuurlijk als je dat zou doen. Dan denken ze nou, als die het zo goed weet, dan zoek je het ook maar lekker uit.
Ja.
He, dus je moet vertrouwen schenken om het te krijgen.
En in hoeverre heeft u daar profijt van gehad later, van dat schenken van dat vertrouwen? Daar
heb ik enorm veel profijt van gehad, want ik heb eigenlijk, ik heb 1 keer, maar dat was trouwens ook, dat deugde ook van gekanten, maar goed, ik heb 1 keer een motie van wantrouwen aan mijn broek gekregen, maar verder eigenlijk nooit. En dat voordeel misschien ook omdat ik niet in de meest politiek geprofileerde onderwerpen zat. Aan de andere kant, dat weet je ook maar nooit. Dus ik ben die eerste 3 jaar zonder kleerscheuren doorgekomen. En dat kabinet is gevallen in de buitenlandhoek. Hè? Dus
mm-hmm.
Ab Klint die kwam, die zat daar aan tafel en ik zat hier aan tafel. En toen liep voor 's nachts om 4 uur, toen liep hij naar me toe. En toen zei hij altijd wat in de buitenlandhoek. Want er was de Timmermans en Maxime Verhagen en Bert Koenders. Mm-hmm. En dat was altijd hommelis, altijd ruzie. Dus daar is het uiteindelijk ook opgestrand.
En zorg en onderwijs, dat liep wel.
Ja. Sowieso de andere portefeuilles wel, ja. Er was ook wel eens wat, maar dan kwam je daar samen uit.
En misschien even naar dat dossier over die motie van wantrouwen. Ja. Kunt u daar iets meer over vertellen? Waar ging dat over?
Daar moet ik even denken wat ik daarover kan vertellen. Het speelde namelijk in de veiligheidshoek.
Ja. Dus, en de samen.
Ja. En de IVD.
En de AIVD, ja.
En de informatievoorziening aan de Tweede Kamer.
Ja. Mijn aarzeling is even, je hebt, dat is de enige rol waarin je op twee manieren de Kamer informeert. Mm-hmm. Dus je hebt natuurlijk de commissie. Mm-hmm. En je hebt de openbare Tweede Kamer. En je kunt je in het openbaar niet beroepen op wat je daar hebt gedaan. Mm-hmm. En dat hoeft ook niet, omdat daar alle fractievoorzitters zitten. Dus als die zich gedragen, dan spoort dat wel.
Ja.
Nou, veel meer dan dat kan ik er niet over zeggen.
Maar kijkt u daar dan op terug als een crisismoment? Of haalt u daar uw schouders over op?
In principe, meer de laatste, maar het is natuurlijk nooit leuk.
Nee.
Omdat je, en het wordt ook na de hand, want jullie hebben juist ook goed gedaan. Dus dan zie je dat ergens terugkomt van dat ik daarover iets zou hebben gezegd wat niet waar was. En dat was niet het geval. De Kamer heeft ze ook zo geoordeeld. Mm-hmm. Maar dat laat natuurlijk onverlet dat een aantal mensen daar de indruk aan hebben overgehouden dat het wel zo was.
Ja.
Ja.
Denkt u dat het anders georganiseerd zou kunnen worden? Dan nee. Met die commissie stiekem?
Nee, ik zie daar geen gemakkelijk alternatief voor.
Nee. Nee.
De periode, de eerste periode als minister, die liep af in 2010. Toen kwam het eerste kabinet Rutte met de gedoogconstructie met de PVV. Ja. Toen werd u Kamerlid.
Ja.
U was eerst minister van OCW, een spending department, om het zo maar te zeggen. Vervolgens werd u woordvoerder financiën voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Hoe was die overgang?
Ja, twee dingen, zoals je op de NL zei. Twee dingen goed begrijpen. Het ene was, ik was in de gemeenteraad destijds woordvoerder financiën geweest. Toen al, omdat ik dacht, ten eerste, ik ben beta, dus ik ben wel goed met cijfertjes. Maar ook wel omdat ik dacht, ik vind het toch eigenlijk het mooiste om generalist te zijn. Dus om niet me nou per se in één onderwerpje vast te bijten, maar gewoon het algemene politieke overzicht te hebben. En mensen staan vaak ook niet te trappelen om de cijfers in te duiken. Dus ik heb daar 2 jaar of zo ben ik woordvoerder financiën geweest. En toen ik dus in de Kamer kwam, ik stond 3 op de lijst. Ik heb toen wel eens grappend gezegd, ik ben 2 keer de hoogste man op de lijst geweest. Want kijk, 1 is de lijsttrekker, dat die wordt apart gekozen. En dan bij de Partij van de Arbeid is het korfbalsysteem. Dus vrouwtje, mannetje. Dus ik was dan de eerste man. En dat was ik toen ook. Mm-hmm. En toen dacht ik, dat geeft me toch een mooi uitgangspunt om die belangrijke generieke financiënportefeuille te claimen.
Ja.
En dat heb ik toen ook gedaan. En dat leidde inderdaad. Dus dat had ook wel. Ja, Job Cohen was toen partijleider, fractievoorzitter. En ik deed financiën. En ja, je trekt dan op onderwerpen soms ook als duo op, omdat je dan over onderhandelingen moet voeren over waar het geld naartoe gaat. En dus ik vond dat aspect leuk. Maar ik vond het ook een interessant terrein. Ik vond het ook wel een interessante politieke setting.
Ja.
Omdat het kabinet had geen meerderheid. Mm-hmm. Omdat het kabinet berustte op CDA-VVD.
Ja.
Er werd dus door de PVV in het zadel gehouden. En die hadden afgesproken, je moet je aan de begroting houden. De PVV zou dus, want anders dan krijg je allemaal circulaire effecten. Dan wordt iedereen gek. Je moet ergens in de treffenzaal een begroting kunnen vaststellen. Of in de voorbereiding van de treffenzaal. Dus dat was al. Maar verder heeft iedereen de handen vrij.
Ja.
En ik heb toen als Kamerlid, was misschien wel mijn leukste periode in de politiek, want dan kon je doen wat je wilde. Dus ik had toen Roland van Vliet, was woord voor de financiën voor de PVV, een geschikte aardige vent. En Ewout Eergang van de SP. Mm-hmm. En met z'n drieën hadden we Kamermeerheid.
Ja.
Dus dat had ik dacht, jongens. En toen was net die bankencrisis geweest.
Ja.
En was dus toch het algemene gevoel van de financiële sector, die moet wat meer aan banden worden gelegd. En toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken. En gezegd, nou laten we nou eens op het gebied bijvoorbeeld van de accountancy een paar dingen regelen.
Mm-hmm.
En het is een tijdje terug, maar er bijvoorbeeld één was dat we zeiden, ja, dan moet er eigenlijk, het is gek dat je als adviseur mag optreden bij een bedrijf waar je ook als controleur optreedt.
Mm-hmm. Ja.
Dus en er zijn genoeg accountantsbureaus, dus laten we nou zeggen, je mag voortaan niet meer adviseren waar je de boeken controleert.
Mm-hmm.
Het tweede is, zou je niet verplicht na een jaar of 7 of zo moeten gaan rouleren? Want als je ergens eindeloos zit, mm-hmm. ja, dan denk je van, ah, die boeken ken ik wel. Dus dan wordt dat toch wat nonchalanter. Dus verplicht rouleren. Nou, er was nog een derde pakketje van een paar dingen. Dus toen hebben wij met z'n drieën bij elkaar gezeten en gezegd, nou, als we dat doen, en was ik uit de wetenschap ook gewend met eerste auteurschappen, dan ieder is eerste auteur van één wet.
Ja.
Dus Ewout eentje en dan Ronald van Vliet eentje en ik eentje.
Ja.
En nou, dan hebben we op voorhand de Kamermeerderheid, dus dan houden we elkaar vast. En dan gaan we dit, want... En toen, ik herinner me nog, we zaten bij mij op de Kamer en ik zei, maar je krijgt een enorme lobby over je heen, want ja. reken maar dat die kunnen lobbyen. En toen moesten zij lachen. En toen zeiden ze, Ronald, dat moet je vooral aan jezelf vragen. Want bij de SP en bij komen de PVV komen ze niet. Dat bij jou wel.
Ja.
Dat was ook zo. Dus ja. ik zal geen namen noemen, maar prominente mensen over de vloer gekregen. Of het niet wat minder kon.
Hmm.
Maar goed, toen ik had steun van mijn fractie. Dus toen hebben die wetten door de Tweede en Eerste Kamer.
Ja.
En dat was dus echt waar ik dacht, nou, als we dat niet met z'n drieën hadden verzonnen, was het niet gebeurd.
Ja. En had u het gevoel dat u anders in zo'n debat stond of anders tegen de bewindspersonen aankeek, omdat u zelf die ervaring had, die natuurlijk niet alle fractiegenoten of alle mede-Kamerleden hebben?
Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het belangrijkste effect van Kamerlid zijn is dat je van je... Kijk, je kunt als vakdepartementsminister blijf je toch een beetje op die wolk zitten. Hè, dus Robert Dijkgraaf nu, het kabinet is gevallen, maar die is nog steeds onaangetast, een autoriteit.
Mm-hmm.
Als je in de Kamer gaat zitten, ja, dan moet je voor dingen stemmen waar je niet altijd voor bent, omdat dat daar eenmaal in het verkiezingsprogramma staat. Of je moet deeltjes sluiten met andere partijen. Mm-hmm. Dus je wordt veel meer een gewone politicus.
Ja.
En daarmee is dat aureool dan ook weg. Dus ik heb zelf het gevoel gehad dat ik in die tweede periode, laten we zeggen, die voorsprong niet meer had. En dat zag je bijvoorbeeld terug in de waarderingscijfers.
Hm.
Dus die worden wekelijks, geloof ik, gepeild. Dus ik ben in die eerste periode zelfs nog wel bij vlagen de populairste minister geweest.
Hm.
En dat is niet, en dat was in de tweede periode helemaal niet meer zo. En dat was niet omdat ik opeens heel anders was of deed, maar omdat je dan gewoon een PvdA-politicus bent.
En u zegt dus in de eerste periode had ik eigenlijk de bonus van de buitenstaander, of
ja.
van de specialist of van de expert die dat kon doen. En door die tussenperiode in de Kamer word je eigenlijk deel van het van de Haagse...
Van de 150 Kamerleden.
Ja.
Dat heeft, kijk, het positieve ervan is dat je dus echt gewoon niet langer een beetje op afstand met lange vingers je met wat onderwerpjes bezighoudt, maar dat je echt gewoon doorgewinterd politicus wordt.
Mm-hmm.
Maar dat is tegelijk ook een nadeel, want het publiek ziet je ook zo.
Ja.
En de pers ziet je ook zo. En ik bedoel, ik heb zelfs wel eens iets gelekt naar de pers. Dat beviel mij helemaal niet, hoor. Dus dat heb ik daarna ook niet meer gedaan. Maar ja, dan kwam er iemand van het CBS, een partijgenoot, naar me toe. En die zei, hier moet je kijken hoe dat uitpakt voor de koopkracht. En dat heb ik toen doorgegeven aan iemand van ik weet niet meer welke krant. En Die dan, en staat de volgende dag, staat er zo in de krant van kabinetsplan funest voor koopkracht.
Ja.
En eigenlijk moet dat niet. Want nee. Natuurlijk diegene die daar werkt bij het CBS, die hoort dat vertrouwelijk te houden.
Ja.
En daar moet je ook niet aan meedoen. En ik heb dat, ik beken het hier. Mm-hmm. Het is toen volgens mij ook wel in de krant geweest hoor, dat het ergens gelekt was. Maar dat moet je niet doen. En dat zou ik in het kabinet heb ik nooit.
Nee.
Want ik had wel woord voor. Die zei, nou meneer, als u dat wilt, kunnen we dat wel lekken. En toen heb ik gezegd, je mag alleen lekken. Want iemand had het een keer gedaan. Zo ging het. En toen heb ik gezegd, hoe komt dat verdomme in de pers? En ja, dat hebben we gelekt. Toen heb ik gezegd, jullie mogen alleen lekken met mijn toestemming. Mm-hmm. En dat krijg je nooit.
Ja.
En, dan sluit dat zich ook. En dat levert natuurlijk binnen het kabinet veel vertrouwen op. Want de kwaliteit van het team neemt toe als mensen niet links en rechts gaan lopen lekken.
Ja.
En dus dat heb ik in de kabinetten nooit gedaan. Kan ik volgens mij echt wel met mijn hand op mijn hart zeggen hoor. Maar toen als Kamerlid wel een keer. Dus dat tekent even, daarom noem ik het, dat je meer een gewoon Kamerlid wordt.
Ja, ja. Nou, in de loop van 2012 viel vervolgens dat kabinet Rutte 1, nieuwe verkiezingen. Toen kwam de PvdA dus weer terug. En u ook weer terug als minister in het kabinet Rutte-Samson. Mm-hmm. En deze keer als minister van BZK. Gaf in het begin al aan, toen was ik dus eigenlijk de generalist. Maar op een ministerie van BZK, wat in de jaren daarvoor de politie naar justitie en veiligheid had overzien gaan. Andere onderdelen die misschien niet meer bij BZK waren. Hoe was dat om op dat departement politiek verantwoordelijk te worden?
Ja. Nou, nog één ding voor, dan hebben jullie ook wat nieuws. Ik had eigenlijk in gedachten dat ik als woordvoerder financiën, als we zouden gaan regeren en de VVD levert de minister-president, dan wil ik wel minister van Financiën worden.
Ja,
eigenlijk logisch. Ja.
Dus dat idee had ik wel. Dus ik herinner me nog het moment dat Diederik Samson, onze partijleider, toen inmiddels naar mij toe kwam en zei, ik zou me kunnen voorstellen dat je daarop verheugd had. Ik wil graag dat je minister wordt, maar ik heb daar eigenlijk andere plannen mee. En terugkijkend had ik dat ook wel kunnen verzinnen. Want hij en Jeroen Dijsselbloem waren natuurlijk rode ingenieurs al geweest. En hadden lang geschiedenis met elkaar.
Ja.
En hebben ook, zaten ook lang met elkaar in de fractie al. Mm-hmm. En veel langer dan ik. En Jeroen was een voortreffelijke minister. Dus ik had voor mezelf helemaal niet
dat in petto.
Dat in gedachten.
Mm-hmm.
Ik kon toen kiezen tussen twee departementen. En ik heb tot op de dag van vandaag ook nu voor me gehouden wat het andere departement was. Omdat ik dacht, het lijkt me niet leuk voor die persoon die op het andere departement komt, als die na de hand te horen krijgt, dat het anders had kunnen lopen. En toen heb ik dit departement gekozen. Toch ook wel vanuit generalistische inslag. En ik vind het een mooi departement. Ik vond het een beetje kinderachtig. Dat we typisch waar we net ook mee begonnen, die portefeuille gedoe. Dat de politie dan bij VNJ komt. Nou ja, ik bedoel, nou eens kijken. Het gaat over de grondwet.
Mm-hmm.
Heb ik een heel leuk onderdeel gevonden. En eigenlijk ook heel overzichtelijk en ook voor een niet-jurist, want zo dik is die grondwet niet. Dus heel goed te doen. Dus ik heb veel debatten gehad in de Eerste Kamer, vooral met allemaal grondwetjuristen.
Mm-hmm.
Waarvan ik niet het gevoel had, waar ik niet van papiertjes zat voor te lezen. Dus waar ik gewoon dat inhoudelijk kon. Dat vond ik echt een mooi onderwerp. Het hele ambtenaarapparaat.
Ja.
Heel belangrijk onderdeel. De democratie. Inclusief de kieswet.
Wet op politieke partijen.
Politieke partijen, van alles over te doen. Hele grote onderwerpen. Maar bijvoorbeeld ook de koninkrijksrelaties. En er zit nu een volle bewindspersoon op.
Mm-hmm.
Maar het was voor mij één van de onderdelen van mijn portefeuille. Vond ik ook overigens een schitterend onderdeel. Want het is een hele andere wereld. Voor mij ook een hele nieuwe wereld.
Koninkrijk Ruzies werd het ook wel genoemd.
Ja,
was dat aan de hand of niet?
achter zat wel wat, maar nee, ik vond het mooi. Ik ben toen een anekdote misschien op. Ik dacht op vrijdagmiddag, daar hadden we het net over. Toen ben ik papiamento les gaan nemen. Mm-hmm. Dus toen heb ik lerares gevraagd. Ik dacht, nou, maar luxe doen om mijn uurtje in de week papiamento te komen leren. En toen na 2 jaar toen sprak ik nog geen papiamento. Dus toen zei ik tegen een vriend van mij, ik zeg van, god, ik kan me toch herinneren, vroeger op het gymnasium kon ik na 2 jaar kon wel aardig woordje Frans klappen. Dus we worden toch een beetje dement waarschijnlijk. En toen zei hij tegen mij, hij zei, nee, maar die vergelijking deugt niet. Want vroeger had je 5 uur in de week Frans, plus 5 uur in de week huiswerk erbij en schriftelijke mondelinge overhoringen. Mm. En nu denk je dat je met 1 uurtje in de week met een juf, dat je die taal kan leren. Zo makkelijk gaat het niet. Dus ik heb daar, ja.
Wel aangedurfd om het te spreken?
Ja, een paar woordjes. Ja. Zo. Maar weet je, de meeste mensen daar kunnen natuurlijk of heel goed Nederlands, of in de Engelstalige gebieden, ja, dan switch je sowieso naar Engels. Mm-hmm. Dus, en het heeft, kijk, je moet die taal goed beheersen om er zaken in te kunnen doen. Het heeft zelfs iets neerbuigends als je dat niet goed doet. Dus ik heb het daar voor het werk eigenlijk niet. Ja, Masha Danki. Maar verder gewoon.
Als u nou zo terugblikt, hè, wat zijn dan successen die u heeft geboekt?
Ja, dat vind ik zulke moeilijke vragen. Omdat er worden elk jaar lijstjes gemaakt met je verrichtingen.
Ja, maar het kan ook persoonlijk zijn, hè? Waar u trots op bent.
Ja. Nou, bijvoorbeeld, het zijn soms hele kleine dingen. Ik heb de Vermeerprijs verzonnen, ingesteld en ook de naam verzonnen. Omdat ik dacht, eigenlijk gek dat we geen algemene kunstprijs hebben in Nederland. En nou ja, die gaat nu elk jaar naar van architectuur tot en met beelden, kunst tot en met weet ik. En dan word ik ook nog altijd uitgenodigd, maar ja, ik ga er niet achter in de zaal zitten, want het is nu voor de nieuwe bewindspersoon om dat te doen. Maar ja, dat is misschien iets kleins, maar vaak zijn die kleine onderwerpen, omdat je daar gewoon, dat kun je eentje besluiten. Mm-hmm. Want dat gaat, ik weet niet precies wat het bedrag is, maar dan komen een beetje de zaalkosten bij, maar dat zijn geen grote bedragen. Terwijl op veel van de grote onderwerpen, ja, dan heb je het regeerakkoord, dan heb je nog een verkiezingsprogramma. Dan moet je met je collega's in de drijvenzaal nog wat afspreken. Mm-hmm. Dus dat is vaak heel moeilijk om te... Dus je kunt zeggen, ik heb dat gedaan. Mm-hmm. En ik zie dat mensen wel doen, maar heel vaak knip je het lintje door van iets wat door 2 voorgangers ervoor in gang is gezet.
Ja.
Ja, wie heeft het dan? Wie mag het dan op zijn konto schrijven?
Ja.
Ja, succes heeft vele vaders, zeggen ze dan.
Ik heb er ook nooit zo naar gestreefd om te zeggen, ik wil nou degene zijn die dit of die dat.
Nou, ik kan me wel voorstellen dat er in zo'n coalitieakkoord dingen worden vastgelegd en dat daar goed over mee is gedacht, wat dat dan moet zijn.
Ja, maar daar noem je me nou wat. Twee dingen. Ten eerste, het regeerakkoord is eigenlijk een beetje een instinker, wordt niet door de regering gemaakt. Het regeerakkoord wordt door de Tweede Kamer gemaakt. Dus het wordt door de coalitiepartijen vastgesteld. Dus dat regeerakkoord, dat ligt er al voordat de ministers erbij worden gezocht. Mm-hmm. Dus ik word nu nog wel eens aangesproken, ja, maar hij heeft geprobeerd die provincies te fuseren. Kijk, als je er zit, zeg je dat er niet bij. Maar ik heb het natuurlijk niet verzonnen. Mm-hmm. Dat stond in het regeerakkoord.
Ja.
En dan denk je, nou ja, dat is toch een belangrijk onderdeel van het regeerakkoord. En daar heb je... Ik zeg niet dat ik er tegen ben, hoor. Mm-hmm. Maar het is ook niet mijn geesteskind.
Nee.
Ik kan mezelf nog herinneren dat... Dat stond ook in het coalitieakkoord... dat we de waterschappen gingen integreren met de provincies. Met andere woorden, afschaffen. Toen kwam Melanie... Die ging er vanuit het water, dus vanuit over. Ik ging er vanuit het openbaar bestuur over, dus we moesten daar samen. En die zei van, ik ben daar helemaal niet voor. En toen na een paar werkbezoeken dacht ik van ja, weet je, de bestuurskosten van die waterschappen zijn minimaal. Mm-hmm. Er zitten eigenlijk allemaal mensen die zeer gemotiveerd zijn om die polders goed droog te houden en om dat allemaal netjes te bemalen en te doen. Mm-hmm. If it ain't broke, don't fix it. Mm-hmm. Dus we hebben volgens mij wel grotere problemen op te lossen dan het afschaffen van de waterschappen. Die bovendien ook al de oudste bestuurslaag van Nederland, geloof ik, al 500 jaar bestonden. Dus daar heb ik dan wel een privékeuze in gemaakt.
Ja.
Want het stond wel in het regeerakkoord. Ik dacht, nou, dat doe ik gewoon niet.
En daar hielp het misschien dat, dat de andere coalitiepartner er ook zo...
Nou ja, precies. Anders had het, daarom noem ik het, anders had het misschien... als die dan zegt, nee, maar ik sta erop. Mm-hmm. Dan kun je nog, hoor, want ik heb ook wel volgens mij had Piet Hein Donner die provinciefusie ook in zijn regeerakkoord staan. Want die dingen die komen vaak uit allerlei
verschillende kopers,
VSG of zo. Daar kwam er misschien wel op, denk ik, hoor. Uh-huh. Maar die heeft er gewoon niks aan gedaan.
Ja.
En ik heb daar net wel een paar maanden wat aan gedaan. Het wordt me nu nog nagedragen. Waarmee ik eigenlijk niet wil zeggen. Maar waarmee ik wil zeggen dat wat er in het regeerakkoord staat. Dat ik las dat toen ik hoorde dat ik BZK ging doen voor het eerst.
Ja.
Ik dacht, goh, dat is interessant.
Ja,
helemaal officieel was ik natuurlijk als coalitie, omdat ik in de fractie had gezeten, kun je zeggen. Je was erbij toen de fractie akkoord ging met het regeerakkoord. Mm-hmm. Ja, daar staat geloof ik een uurtje voor.
Ja.
En bovendien, als je nog niet weet welk portefeuille je gaat doen. Ja.
Ja. Maar toen u die paragraaf over BZK las in het coalitieakkoord van Rutte 2, toen kwam u daar ook tegen de decentralisaties van het sociaal domein. Een grote en ook wel complexe hervorming onder dat ministerschap eigenlijk.
Ja.
Hoe kijkt u daarop terug, op dat dossier?
Dat is een van de grote fouten die de Partij van de Arbeid toen politiek gemaakt heeft. Mijn vrouw werkte in de jeugdzorg. Mm-hmm. En ik kreeg thuis enorm op mijn donder. Want die zei, hoe kun je nou 20% bezuinigen op de jeugdzorg?
Hmm.
Daar zat een flinterdunne redenering onder. Die redenering was, we leggen het dan in een bestuurslaag die dichter bij de mensen staat.
Mm-hmm.
Waardoor je minder geld ervoor nodig hebt. Terugkijkend denk ik, dat is flinterdun. Want die jeugdzorg die wordt helemaal niet door die bestuurslaag uitgevoerd. Die wordt uitgevoerd door de jeugdzorg en door de dit en door de dat. En die worden gesubsidieerd. En daarvoor maakt het eigenlijk helemaal niet uit of ze die subsidie nou krijgen van de provincie of van het Rijk. Of
als ze maar krijgen.
Als ze die maar krijgen. Dus die 20%, dat was gewoon dat was een onzinverhaal. Het werd ingegeven door de VNG. Waar, zo gaat het in verkokerde dingen, natuurlijk de afweging was. Van we krijgen er een enorme bak, een paar miljard geld bij. We worden een veel belangrijkere bestuurslaag. En bovendien, die bezuiniging van 20%, die was op termijn gezet. Want die zou pas 5 jaar later echt gaan pijn doen. Want in de eerste 4 jaar was dat maar 1 of 2% of zo. Dat liep dan heel langzaam op. En de voorzitter van de VNG was Annemarie Jortsma van de VVD. En de directeur was Jantine Kriens, die daarvoor wethouder voor Rotterdam was geweest. En prominente PvdA'er. Dus ik kreeg de VNG over de vloer, die zei, je moet dit echt doen. We zijn hier enorm voor. Die ook allebei natuurlijk waarschijnlijk dat misschien ook wel het regeerakkoord op dat punt geïnspireerd hadden. En er was vanuit de partijleiding werd dat enorm geantameerd. Dus er werd ook niet, het werd ook niet als een concessie aan de VVD verkocht. Maar nee, dat was geheel goed. En terugkijkend, daar zat ook zo'n redenering bij. Bij probleemgezinnen komen dan aan de keukentafel. Komt er, weet je wel, de wijkagent en de leraar en de huisarts en de dit en de jeugdwerker. Mm-hmm. En we gaan dat vervangen door één coördinator.
Kennismanager.
Onzinverhaal. Want als je daarop terugkijkt nu. Als je daar nou even bij stilstaat. Dan moet je toch zeggen, maar die kennismanager is weer een FTE erbij. Of die gezinsmanager. Hè? Dat is niet de bezuiniging, dat komt er juist bovenop. Ja. En die neemt natuurlijk niks weg van de taken van de huisarts. Of van de verantwoordelijkheid van de leraar. Of van de verantwoordelijkheid van de wijkagent. Die moet komen kijken als iemand. Dus het is alleen maar bureaucratie erbij.
Mm-hmm.
Dus het was ook als onderbouwing van 20%, dat is best veel.
Ja.
Bezuiniging was dat een misplaatste onderbouwing.
Ja.
Ik ben daar gaandeweg. Natuurlijk wel, ik heb er wel wat aarzelingen gehad. Maar dat was echt niet te keren. Nee. Dat was ook een hele kabinets commissie met meerdere, met veel PvdA-mensen ook in, maar ook anderen.
Ik kan me voorstellen dat de redenering was dat de schotjes weg zouden gaan tussen die verschillende personen.
Ja, maar wat is nou het schotje tussen de politieagent en de leraar? Ja. Waardoor die leraar, moet hij dan minder lesgeven of zo? Dat is...
En u zegt eigenlijk terugkijkend, terugredenerend, deugde die beleidstheorie niet. Maar het was niet meer te keren op dat moment.
Nee, en er zijn nog wel een paar, god, daar ik ga ze ook niet allemaal, maar er is dus een heel lijstje draconische bezuinigingen op sociale onderwerpen doorgevoerd, waarbij elke keer dan vanuit de leiding van de Partij van de Arbeid er een verhaal aan werd verbonden waarom dat goed was. Mm. En door sommigen tot de dag van vandaag volgehouden. En ja, de kiezers zijn niet gek. Dus we zijn, ja. Toen we aantraden, hadden we 38 zetels. Ja, want de VVD had geloof ik net één meer met 39. We hadden 38 zetels. Toen we aftraden, hadden we er 9. Mm-hmm. Dus ik heb wel eens gezegd, toen zijn alle kiezers weggelopen, behalve de paar die hun leesbril niet konden vinden. Mm. Het was dramatisch. Mm-hmm. En ik reken me dat vol mee aan, want ik zat erbij. Ik zat in het kabinet en ik had daar... dus dat is inderdaad ook nog wel reden dat ik nog steeds een wekelijkse column schrijf. Hmm. Omdat ik toch denk, ja, je kunt er toch niet van weglopen. En zeggen van, nou ja, dat is waar helemaal. Je moet dan toch denken van, ja, maar we zijn ergens helemaal op het verkeerde pad geraakt. Dus ik ben er echt van overtuigd. Maar goed, daar gaat dit nu niet over. Dat, ja, ik heb al gezegd, CDA is de boerenburgers en buitenlui kwijtgeraakt. De VVD, de middenstand en de kleine ondernemers. En de Partij van de Arbeid, de arbeiders. Mm-hmm. En dat is de situatie waarin we nu zitten. Dan moet je ook niet verbaasd zijn dat er elke keer weer een nieuwe partij mm-hmm. opkomt. Want we hebben toch, Thierry Baudet is een keer de grootste geweest. Mm-hmm. Dat kan je nou niet meer voorstellen. Maar het was wel zo bij de mm-hmm. vorige Provinciale Statenverkiezingen. Mm-hmm. Nou, dan krijg je BBB. Nu Pieter Omtzigt is natuurlijk heel groot. Kun je wel gaan schelden op de kiezers dat ze extreem rechts zijn of weet ik wat. Maar dat zijn ze natuurlijk helemaal niet. Mm-hmm. Maar ja, die zijn op zoek naar hun volksvertegenwoordigers.
Ja.
En wij hebben dus als Partij van de Arbeid het toen op dat punt lelijk laten zitten.
Ja, nou ja, u maakt de brug eigenlijk naar de politieke actualiteit. Hè? Mm-hmm. Er komen nu weer verkiezingen aan.
Ja.
Er zal straks, dat kan kort duren of dat kan lang duren, maar er komt op een gegeven moment een nieuw kabinet met ook weer nieuwe bewindspersonen. En als u nu terugkijkt op die twee ministerschappen, OCW in Balkenende 4 en BZK in Rutte 2. En u neemt ook die dingen in ogenschouw die u net aangeeft van, goh, er zijn ook dingen die we achteraf gezien niet goed hebben gedaan. Wat zou u willen meegeven aan de mensen die straks op het bordes verschijnen?
Nou, in ieder geval in het verlengde van wat ik net zei. En dat gaat een beetje tegen mijn karakter in. Dus dat zeg ik erbij. Ik ben geneigd om in harmonie te willen samenwerken. En te zeggen, dit is het team, je zit nu in het kabinet. En zo hebben we in dat kabinet Rutte was een voortreffelijk functionerend, harmonisch kabinet, vol vertrouwen. Ik zat met Stef Blok op de gang. En als ik heb één keer voor iets medisch een paar weken weggemoeten. Hij heeft het van mij overgenomen. Ik had geen moment aarzeling dat hij dat in grote loyaliteit zou doen. Dat heeft hij ook gedaan. Ik mm-hmm. kan keurig elke week eventjes rapporteren en zo. Mm-hmm. En we namen ook van elkaar portefeuilleonderdelen over als het zo liep.
Ja.
Compleet. Collegiaal en vol vertrouwen. Ja. Wat wel zo is, is dat we alle kiezers zijn kwijtgeraakt. Dus wat ik nu met die wijsheid achteraf zou zeggen, dat toch zichtbaar vechten voor je electoraat, dat moet in die mix zitten. En ja, dan kun je nog collegiaal besturen. Je moet elkaar niet op achterbakse manieren gaan aanvallen. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar het is helemaal niet erg als er zichtbaar zo af en toe spanning is. Politieke spanning langs de lijnen. Zeg, ja, maar de VVD die wil echt iets heel anders dan de Partij van de Arbeid. Dat is ook logisch, want die zijn ook gekozen op een heel ander programma. We hebben heel andere doelstellingen.
Ja.
En ik denk dat die politieke component toen eigenlijk helemaal verloren is gegaan.
Maar impliceert u dan dat de Partij van de Arbeid onder het juk van de VVD door is gegaan?
Nee, dus wat ik in ieder geval het voorbeeld die ik noem, hè, ik noem maar even de jeugdzorg, omdat ik daar zelf bij ben, en dat schuif ik ook niet op bord van ander, dat werd vanuit de Partij van de Arbeid inhoudelijk verdedigd. Dus dat was niet door het juk doorgaan. Integendeel, sommige van de meest draconische maatregelen, schiet me nog wel een paar te binnen, maar dan zal ik ze wel noemen, die zijn na de hand, die waren zo enorm rechts, die zijn door het rechtskabinet na ons weer teruggedraaid. Omdat ze onredelijk rechts waren. Dus die bezuiniging op de jeugdzorg, en godzijdank door het kabinet waar de PvdA niet meer in zit, teruggedraaid. Maar dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. Dan begrijp je dat nee, dus daar is iets heel fundamenteel fout gegaan. Omdat de leiding van de Partij van de Arbeid stond erg op zenden en weinig op ontvangen. En we wisten allemaal precies hoe het moest.
Ja,
nu zitten we nog steeds met de gebakken pieren.
Ja. En u bent ook na uw ministerschap een stem in het publieke debat gebleven. Met column in de Telegraaf. We lazen ook een interview waarin eigenlijk u naar voren komt als een dwarse denker na het ministerschap. Ziet u dat zelf ook zo? Of is daar een duidelijke kentering geweest? Of is dat voor u veel meer een rechtdoorgaande lijn geweest?
Als het goed is, ik dacht dat ik ongeveer een jaar heb laten vallen tussen mijn afscheid uit de politiek en dat ik me weer via een column ben gaan uiten. Dus ik heb om te beginnen me voorgenomen toen, dus dat is bij deze kan ik ook alle journalisten die het verwijt krijgen dat ze me niet uitnodigen. Ik ga nooit meer op de televisie. Dus ik ben nooit meer op de televisie geweest. Zoek maar na. Één keer voor mijn werk. Want ik dacht, ik ga niet. Want ik dacht, dat gaat dan best leuk. En ik weet wel hoe dat gaat. Want ik had het natuurlijk bij Buitenhof en zo veel gedaan. En dan voor het weest zit je elke avond in actualiteit de rubrieken. En die rol wil ik helemaal niet hebben. Dus ik heb nooit een interview gegeven over politiek. Misschien dan één keer. En tegen alle radio- en televisiejournalisten altijd nee gezegd. Die inmiddels ook opgehouden zijn met bellen. Omdat ze weten. Dus heel af en toe krijg ik een appje van, zou u een uitzondering willen maken? We weten dat u het niet doet, maar en dan zeg ik, sorry. En zei, nee, dat hadden we eigenlijk ook wel gedacht. Ik heb één keer een uitzondering gemaakt. Dat heb ik ook enorm mijn neus gestoten. Ik zie hoe de publiciteit werkt. Lodewijk Asscher ging weg en die zei, god, Ronald, ik zou het leuk vinden als jij vanavond samen met Gerdy Verbeet en Hans Spekman aan tafel zou willen bij RTL, want die willen een item om daarop terug te kijken. Toen dacht ik, nou, weet je, oud partijleider, collega, vooruit. Dus toen, dat ging allemaal goed. En het was een genoeglijke uitzending. En toen de volgende dag in het NOS-journaal werd ik enorm onderuit gehaald op een manier die helemaal niet klopte. En ik wist wie die redacteur was. Dus die heb ik toen even gebeld en gezegd, wat maak je me nou? En die zei, nou, dat is ook wat moois. Je komt nooit op de televisie en dan doe je dat een keer en dan ga je bij RTL zitten. Dus ze zei, oh, dus het was een strafje. Ja, dat werd eigenlijk bevestigd. Dus daar moet je ook nog rekening mee houden. Want stel dat je dan een keer een uitzondering maakt, dan levert dat een hoop collegiale zurigheid onderling in de pers op. Nee, dus ik doe niks. En toen betrapte ik mezelf erop dat ik een enkele keer bij Twitter me ergens mee ging bemoeien. En toen dacht ik, nou, dat vind ik nou toch een beetje, dat moet je niet willen. Dat weet je, doe dan gewoon. Gewoon één keer in de week, 800 woorden. En beperk je daartoe. En bovendien, ik had een bedrijf opgericht. Was CEO van een bedrijf. En dat was ook overigens reden om niet in de media te gaan zitten.
Ja.
Want ik had investeerders en ik dacht, god, wat zit hij daar te doen?
En terugkeren in de politiek?
Nee, dus ik ga ook niet meer terug in de politiek. Nee, ik heb mijn citizens duty nu echt gedaan.
Ah, ja.
Maar die column, want dat was jullie vraag, die is toch wel voor een groot deel. Dus theoretische vraag hoor, dus je weet het ook nooit zeker. Maar ik denk, als we niet die enorme klap naar beneden hadden gemaakt, als Partij van de Arbeid eigenlijk van de kaart geveegd, na het kabinet waarin ik zelf een prominente portefeuille heb gehad, had ik misschien gewoon laten gedacht van, nou weet je, het is mooi geweest. Maar nu denk ik nog steeds en ik denk het nog elke dag. Dus denk ik van, hoe kan dat nou weer zo gebeuren? Daar komt misschien bij, heel erg linkervleugel ben ik nooit geweest. Dus ik ben lid geworden van de PvdA toen ik 18 of 19 was. Toen de mensen om me heen allemaal naar D66 of GroenLinks gingen. Mm-hmm. Maar toen al vond ik het in Leiden. Leiden was toch een voormalig industriestadje. Vond ik het extra interessant dat we dus op de ledenvergadering... Ik herinner me nog Fred Veldhuizen. Die zat er altijd, de arbeiders, die deden een pak aan en een das. Want die gingen naar de ledenvergadering. En de mensen van de universiteiten, daar had natuurlijk ook veel Leiden, die gingen in een t-shirt op zijn best of zo, of in een hemd. Mm-hmm. En Fred Veldhuizen zat er dus en met een zei, geloof ik ook nog een kunstgebied, daar zei je, nou moet ik, zijn die in de ledenvergadering, mijn vrouw hoeft niet te werken, want ik verdien genoeg en daar ben ik trots op. En toen zag je de rode vrouwen, ja, die zaten te haken tijdens de vergadering, die zag je een beetje naar het plafond kijken, want het was niet met de partijlijn natuurlijk, dat je daar trots op was dat je vrouw niet werkte. Maar dat werd, daar kwamen we uit met elkaar, want we dachten, ja, Fred is al 50 jaar lid van de Partij van de Arbeid en is altijd loyaal en enthousiast en we doen het ook voor hem en hij doet het ook voor ons. Dus toen was die coalitie nog net intact, dus daar in ieder geval in lijn, ja, tussen de arbeidersklasse, om het ouderwetse woord bij te gebruiken, en progressieve intellectuelen. En dat vond ik de meerwaarde van de Partij van de Arbeid boven al die homogene clubjes van de korballen van D66 en, de rijkluiskinderen van GroenLinks, om het maar even onbeleefd samen te vatten. Mm-hmm. En die coalitie die is verloren gegaan in de loop van de jaren. Ik denk niet dat de arbeiders hem hebben opgezegd, maar ik denk dat dat inderdaad geleidelijk aan die progressieve intellectuelen hun interesse verplaatst hebben naar allemaal eerbiedwaardige onderwerpen. De derde wereld, het klimaat, postmoderne onderwerpen noemt. En dat gewoon bread and butter issues van betaalbare huizen, dat je je energierekening kan betalen. Ik geloof dat de laatste, wanneer was het? Kregen ze door, ja, mensen moeten er maar aan wennen dat ze jaren te weinig voor hun energie betaald hebben. Dat kun je wel zeggen, maar dan moet je niet verbaasd zijn dat die mensen die het nu al niet meer kunnen betalen, dat ze denken, nou, dan ga ik op iemand anders stemmen. Ja. En natuurlijk gewoon volksverheffend onderwijs, hè, een beetje ouderwets woord, maar mensen moeten gewoon, juist de mensen die niet van huis uit dat leren, die moeten gewoon leren lezen en schrijven, en leren rekenen en aardrijkskunde en al die andere dingen. Ja, die moeten maar een beetje en ook muziek, hoor. Dus dat reken ik allemaal bij. En cultuur en gymnastiek. Maar allemaal dingen die daar nu naar het onderwijs... Dat heb ik ook wel als minister van Onderwijs, hoor. Dus ik heb toen heel bewust gedacht, ik zeg de leraar centraal. En je vroeg waar ik nou trots op ben, daar ben ik wel trots op. Dus ik heb toen het actieplan leraren gemaakt. En toen gezegd, kijk, die schoolbesturen... Ja, daar kun je niet bij, grondwettelijk, door artikel 23. Het ritselt er van de managers. Ik kan ook niet zoveel aan doen, want daar gaan die besturen over. Maar voor Christ's sake, laten we dan in ieder geval die leraren, want die moeten het doen, laten we die centraal plaatsen. En laten we die ook meer gaan betalen en laten we die naar luisteren. En met Walter Drescher, dus de voorzitter van de Algemene Onderwijsbond, daar had ik echt een bondje mee. Daar ging ik inderdaad mee lunchen. Mm-hmm. En die kijkt ook met veel plezier terug. Ik was bij zijn afscheid op onze samenwerking. Ja. En dat was wel een politieke keuze. Dat ik dacht, nou, laat ik dat accent dan even aanbrengen. Dat ik binnen de kaders van artikel 23, waar het CDA ons ook heel scherp aan hield. Mm-hmm. Denk erom dat je niet met de Raad van het Onderwijs mag bezighouden. Maar dat ik dan in ieder geval kon zeggen, nou, laten we dan de leraar in positie brengen. Want dat is toch degene die het lesgeven moet doen. Mm-hmm. Dus dat is ook een onderwerp waarvan ik denk waar mensen met een arbeidersachtergrond aan hechten. Gewoon goed onderwijs, degelijk onderwijs op school. Beetje ouderwets mag het genoemd worden, maar dat vind ik helemaal niet erg.
Ja.
Veiligheid op straat. Nog een paar van dat soort onderwerpen. Ja. En daar is dus het kader geleidelijk bij weggegaan.
Ja.
Ja, en de kiezers zijn niet achterlijk. Dus die gaan dan ook weg.
Wij komen bijna tot een afronding.
Okay.
Ik wilde nog wel aan u vragen. Zijn er ook momenten geweest in die politieke carrière die dus eigenlijk liep van 2007 tot aan 2017? Dat u dacht, was ik maar wetenschapper gebleven?
Nee, maar dat ligt ook niet in mijn aard, geloof ik. Dus ik denk nu ook niet, want u vroeg er net naar, ga je nog weer de politiek in? Mm. Ik ben nu ondernemer en ik probeer geneesmiddelen tegen kanker te maken. Mm-hmm. Veel hoger doel kan een mens zich het leven niet stellen, dus daar ga ik nu mee door. En ik kijk niet met weemoed terug. Maar ik vond het toch wel mooi om het te mogen doen. Ik heb het altijd als een voorrecht ervaren.
Ja.
Het is een heel hoog ambt. Mm-hmm. Je krijgt heel veel verantwoordelijkheid naar je toe. De politieke of discussie in de Kamer, in de pers, die spitst zich toe op al die paar grote thema's die heel zichtbaar zijn. Maar juist op veel van die kleine onderwerpen van wie benoem je? Mm-hmm. Waar vestig je iets? Ga je die wet zo doen of zo doen? Daar ben jij toch degene die de knopen doorhakt.
Mm-hmm.
En dan krijg je dan, ik ben totaal bijna 8 jaar minister geweest. Ben je 8 jaar lang heb je dat vertrouwen. Dus ik vond het mooi om dat te doen. En ik heb er geen spijt van. Ik zou het denk ik voor de situatie gesteld weer doen. Maar ik ga het niet weer doen.
Nee.
Dank voor dit gesprek.
Dank voor de belangstelling.
Ja.
Wil je meer afleveringen beluisteren of videofragmenten bekijken? Ga dan naar detopkijktom.nl.